bewaart u ons daarvoor, dat wij als jongeren met in ons jonge leven een toch wel tamelijk goed begin op een jeugdvereniging, samen schriftstudie, op een door de weekse avond onze tijd eraan geven, een goed begin, net als Saul, dat wij toch ervoor bewaard mogen worden om straks u net als Saul te verlaten en ons leven te eindigen in de wanhoop, in een ontzetting, in een verschrikking, in de uiterste radeloosheid. O God, bewaar ons ervoor dat wij door eigen schuld uw vriendelijk aangezicht zouden verstoten, want gij doet nog steeds de nodiging des zelfs tot ons uitgaan. En nu zijn we hier vanavond bijeen om samen na te denken over een van de machten die zich openbaren in deze tijd, wat in Genemuiden door uw algemene goedheid nog niet zo is, maar het komt allemaal dichterbij, het komt ook in ons leven, en we zijn gevangen in het net van Satanas op velerlei wijze voordat we weten. Heere God, wapent u ons uit het wapenhuis des Heiligen Geestes, door het zwaard des woords, door die harnas, dat harnas des geloofs, en laat ons mogen schuilen achter u, door een levende geloofsverbinding met de Heer Jezus. Wil ons dan vanavond gedenken, hem die spreken mag, ons die luisteren mogen, alle nabij zijn, uw naam verheerlijken, een zegen op dit samen zijn geven, alleen om Jezus wil. Amen. Allen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer Keesmaat, dat u voor ons bereid bent om enige gedachten over het spiritisme in ons midden te leggen. We hopen dat we er wat van leren mogen en dat wij in ieder geval niet de gestalte zullen aannemen dat dat ons niet overkomen zal. Want als God ons niet bewaart, zijn wij gevallen. Eer we het weten. De Heere schenke ons allen een goed samen zijn. En ik wil graag aan u het woord geven. Kan u blijven liggen of wilt u het weg hebben?
Dank u wel, dominee Pieters. Fijn jongelui dat ik in jullie midden mag zijn om vanavond het een en ander te vertellen over het onderwerp spiritisme. Misschien zijn er wel hier in ons midden die denken bij zichzelf: hoe kom je op het idee om zo'n onderwerp te houden? Dan moet ik zeggen, ik heb dat niet verzonnen, maar dat is me gevraagd. De achtergrond waarom dat gevraagd is, weet ik niet. Misschien is dit wel de achtergrond dat er toch wel zijn hier die op de een of andere manier met deze zaak in aanraking zijn gekomen. Want ik ben er nog niet zo zeker van of deze zaken ook in Genemuiden niet voorkomen. Ik heb het eens gevraagd aan een klas kinderen op school, meisjes van een jaar of 14. Wie van jullie weet er nou iets van spiritisme af? Bij de halve klas gingen toen de vingers omhoog. Zij allen hadden wel eens een of andere bijeenkomst bezocht waar spiritistische handelingen plaatsvonden. Dat geeft toch wel te denken. Er zijn vandaag de dag een heleboel weekbladen die je niet kopen moet en nog minder lezen moet, die om hun omzet te verhogen fantastische verhalen die met het spiritisme te maken hebben publiceren. Wat daarvan waar is en wat daarvan niet waar is, daar zullen we het maar niet over hebben. Maar het is in ieder geval wel leesvoer voor vele duizenden die daar wekelijks hun hart aan ophalen. Kijk eens, dat spiritisme en dat alles wat met het occulte, met het ongrijpbare te maken heeft, dat heeft een geweldige vat op de mens van vandaag. Ook op de kerkelijk meelevende mens. En hoe komt dat nou? Wel, dan zien we zo een bepaalde ontwikkeling in de geschiedenis. Dan zijn daar een heleboel mensen vandaag de dag die zich van God en van zijn woord losscheuren. Goed, ze zijn er wel geboren in een kerkelijk meelevend gezin en ze waren dan ook van jongs af aan wel gewend om naar de kerk te gaan, maar uiteindelijk werd het steeds minder, steeds minder. Uiteindelijk kwamen ze aan de rand terecht en tenslotte vielen ze over de rand heen en je ziet ze nooit meer. Kijk eens, die mensen, daar kijken wij misschien zo wel eens tegenaan, dan zeggen we, dat is toch fijn als je jong bent en je hoeft niet naar de kerk elke zondag twee keer. En je kunt doen en laten wat je wilt, dat is toch fijn. Die mensen die lijken zo gelukkig in hun situatie, maar het is niet waar. Daar is een leegte in hun ziel en die leegte die vraagt om vervulling. Want tegelijkertijd als ze de kerkdeur achter zich sluiten, dan opent zich een andere deur. Niet één deur, eigenlijk openen zich een heleboel deuren naar de wereld. En dan kan alles wat het met het occulte te maken heeft bij hen zomaar binnenkomen. Daar is een tweede argument. Dat is het materialisme van onze dagen. Een heleboel mensen gaan op in alles wat de wereld biedt. Maar met dat opgaan in alles wat de wereld geeft, blijven ze ten diepste heel binnen in hun ziel zo alleen en zo arm. En om aan dat lege gevoel wat vulling te geven, staan ze alweer open voor van alles en nog wat en kan ook alles wat met het occulte te maken heeft op hen grote invloed uitoefenen. Ook de God is dood theologie, dat is het derde uit de jaren 60, heeft voor velen de grond van de waarheid van de Heilige Schrift weggeslagen. Als zelfs theologen beweren dat God dood is en dat het uiteindelijk gaat om het leven hier en nu en dat je er nu wat van moet zien te maken, want anders dan heb je straks nog helemaal voor niks geleefd. Wel, dan begrijp je wel, dan probeer je om van alles en nog wat naar je toe te trekken en het leven met alles wat het biedt, om daar zoveel mogelijk van te genieten. Dan ga je eigen gekozen wegen, dan ga je die wegen die zomaar in je boze hart opkomen en dat eindigt dan uiteindelijk ook in de grootste gruwelen. Daar heb je een stukje geschiedenis, waardoor het occulte een steeds grotere plaats heeft gekregen in onze samenleving. En ook in onze kring zo hier en daar de kop begint op te steken. Omdat er jonge mensen zijn die erdoor gefascineerd geraakt zijn. En die daar zich zodanig in gaan verdiepen dat ze er niet meer uit los kunnen komen. Als we het hebben over het occulte, dan zijn daar een heleboel verschillende dingen. Daar is bijvoorbeeld de necromantie. Dat is het zich laten waarzeggen door doden. Het zogenaamde spiritisme dus, waar we vanavond wat dieper op willen ingaan. Maar daar is ook de chiromantie. Dat is het waarzeggen naar aanleiding van je handlijnen. En ik denk, daar heb je vast allemaal wel eens van gehoord. Dat aan de hand van je hand je toekomst te voorspellen zou zijn. Verder is daar ook de cartomantie. Dat is het waarzeggen door middel van het kaartspel. Ik denk dat het, en dat is nu vanavond eigenlijk niet aan de orde, maar verder eigenlijk geen betoog hoeft dat ook het kaartspel toch een zaak is die in onze kringen niet thuis hoort. Er zijn hier toch geen jongens die wel eens een kaartje leggen. Nee, het gaat er niet om of het om geld is of niet om geld. Dat spel deugt niet. En de oorsprong van dat spel deugt niet. Dat is ook rechtstreeks verbonden met het onderwerp waar we het vanavond over hebben. Bij het occulte, jongelui, gaat het niet altijd om niet natuurlijke, om niet goddelijke machten en krachten. Het gaat om demonische machten die zich manifesteren in mensen. En die machten die kunnen zo rechtstreeks of indirect hun invloed op je uitoefenen. In de vorige eeuw is het spiritisme eigenlijk in grote mate zo ineens voorgekomen. De vorige eeuw, dat was de eeuw van de verlichting. Velen keerden zich van de kerk af. Je kunt zeggen, het was een tijd van kerkelijk verval. En toen kwam daar vanuit Amerika een zeer wonderlijk verhaal. Bij de gezusters Fox in Hightsville, daar was een heel wonderlijk gebeuren waargenomen. Een klopgeest was er in huis. En de jongelui die op school dit onderwerp gehad hebben, die weten dit verhaal al. Een klopgeest die dag en nacht daar in dat huis tekeer ging. En dus ook 's nachts de gezinsleden uit de slaap hield. Wat mocht dat toch zijn? En er werd onderzoek ingesteld, maar niks werd er gevonden waarvan men dacht, daar kan dat vreemde kloppende geluid vandaan komen. En toen kwam één uit de familie op de gedachte, kon wel eens een klopgeest zijn. Zou deze klopgeest dan misschien nog overgebleven zijn uit die angstwekkende verhalen die uit de middeleeuwen waren overgebleven van geesten en van spookverschijnselen enzovoort? Dat werd uitgeprobeerd. Een dochtertje van 12 jaar, Kete, die ging op een bepaald ritme een versje zingen. En ze vroeg aan dat kloppende geluid, of beter moet ik zeggen aan de geest die dat geluid voortbracht, of hij op hetzelfde ritme mee wilde kloppen. En dat gebeurde. Daarna werden nog veel meer trucs met die geest uitgevoerd. En tenslotte wilden ze toch wel heel graag weten wie die geest was en wat die geest te zeggen had. En door een heel ingewikkeld verhaal, door steeds het ABC op te zeggen en aan die geest te vragen of hij kloppen wilde, als zij bij een bepaalde letter waren aangekomen, ontstonden er woorden, ontstonden er zinnen en uiteindelijk was daar een boodschap. Die klopgeest was de geest van een koopman die in vroeger tijd in dat huis gewoond had en die om zijn geld daar ook vermoord was. En zijn lichaam was begraven in de kelder van het huis. Onderzoek werd ingesteld en uiteindelijk, onder de kelder van het huis, werd een lijk gevonden. In hoeverre dit verhaal betrouwbaar is, dat weet ik niet. In de regel is het zo, als je vandaag wat hoort en je vertelt dat aan iemand door en die ander die gaat dat ook weer door vertellen, dan moet je horen wat je volgende week voor een verhaal te horen krijgt. Het is ook een verhaal dat helemaal vanuit Amerika hier naartoe gekomen is. En communicatiemiddelen zoals wij die nu hebben, die waren er toen nog niet. Dus er zal wel van alles en nog wat bijgemaakt zijn. Maar dit is zeker, dat dit verhaal de aanleiding is geweest voor een spiritistische beweging in Europa half de vorige eeuw. Sinds die tijd zijn er verschillende spiritistische verenigingen opgericht. En zijn er zeer vele mensen die zich met deze materie tot op de dag van vandaag bezighouden. Weet je dat 1 op de 30 mensen zich met spiritisme bezighoudt? Dat is toch wel een verbazend hoog aantal. En het succes van de spiritistische beweging, dat ligt niet alleen hierin dat zij de mens van vandaag weer nieuw perspectief en nieuwe hoop geeft, een nieuwe levensdimensie biedt, maar ook dat het niet anti-intellectualistisch is. Wetenschappers die zien er wel wat in dat hele spiritistische gebeuren. Het is dus niet iets zomaar voor domme mensen, voor mensen die een beetje aan de rand van de maatschappij staan, maar het zijn juist geleerden die zich met deze dingen bezighouden. En je begrijpt wel, als geleerden deze dingen gaan bestuderen en ook onderkennen dat er best wel wat in zit, dat die een hele grote invloed kunnen uitoefenen op gewone mensen en dat die dan ook maar blindelings volgen. Overigens is die wetenschappelijke interesse voor het spiritisme hoogst merkwaardig. Want één ding is zeker. Met het spiritisme wordt een geweldige zwendel bedreven. Zelfs dat verhaal uit Amerika wat ik zojuist vertelde, dat is aan alle kanten aangevochten. De gezusters Fox hebben zelf toegegeven dat ze een truc hebben uitgehaald. Eerst lag dat lijk er niet, daaronder die kelder, en later was het er wel. En ze hebben ook gezegd dat dat kloppende geluid er heus niet altijd was, maar om de spanning erin te houden waren er enkelen in het gezin die konden met hun tenen een bepaald knarsend geluid maken, zodat dat net een kloppend geluid leek, waardoor iedereen dacht dat het inderdaad continu doorging. Nou wil het overigens niet zeggen dat al diegenen die zich met spiritisme bezighouden, dat het allemaal goochelaars zijn en allemaal zwendelaars zijn. Want er zijn inderdaad mensen die ons verbazingwekkende dingen kunnen laten zien en kunnen laten horen. Angstaanjagende dingen zelfs. Enkele van deze wonderlijke dingen wil ik jullie dan ook vertellen. In de eerste plaats is daar telekinese. Dat is het in beweging brengen van een voorwerp zonder dat daar menselijke kracht aan te pas komt. Bijvoorbeeld het laten kantelen van tafels en het laten verschijnen van muziekinstrumenten die dan ook spontaan beginnen te spelen. Hoe gevaarlijk deze sport is, ja, want velen die spelen het als een sport en ik weet ook dat op veel scholen dit zomaar, voor de grap dan, in een tussenuur of in een pauze wordt uitgeprobeerd. Hoe gevaarlijk deze sport is, dat ondervond de jonge vrouw die het tafel even meermalen had meegemaakt tijdens bijeenkomsten van spiritisten en die dat ook thuis zelf eens wilde proberen. Ze zette een klein salontafeltje voor zich neer en sprak de eerste plechtige zin uit die ze tijdens die bijeenkomst, een seance heet dat, had gehoord. Maar ze moest nog een tweede zin zeggen en die was ze vergeten. Met dat tafeltje gebeurde niets. Toen zei ze, als je dan niet in de naam van God bewegen wil, doe het dan in de naam van de Satan. En onmiddellijk begon dat tafeltje, kloppend, zich door de kamer te bewegen. Deze vrouw is finaal overstuur geraakt. Heeft met zelfmoordplannen rondgelopen. Ging aan godslasterlijke gedachten lijden. Kreeg woedeuitbarstingen. Kreeg een geweldige weerzin tegen de Bijbel. En kon het niet aanzien als er mensen waren die in gebed waren. Zij was volledig in de ban gekomen van die demonische macht. Aan het begin van deze eeuw was er in het Friese land een eenzame boerderij waar een heel groot gezin woonde. Het was op een zaterdagavond dat de meeste gezinsleden in de kamer zaten. Het dienstmeisje zat aan de grote eikenhouten tafel te handwerken. Op een gegeven moment liep het kind doodsbleek de kamer uit en de gang op. Ze bleef lang weg. Hoofd van het gezin, de vader dus, die dacht wat zou er met haar zijn en die ging op onderzoek uit en daar zat dat kind doodsbleek in de gang. Wat is er met je gebeurd, vroeg hij. Wel, zei ze, meneer, ik weet het niet. Maar terwijl ik aan de tafel zat te handwerken, begon ineens die grote eikenhouten tafel, die je met twee man nog niet van zijn plaats krijgt, onder mijn handen te bewegen. Ach kind, dat kan toch niet. Dat heb je je ingebeeld. Kom toch naar binnen. En in de kamer, bij al de andere gezinsleden, werd het verhaal natuurlijk weer in geuren en kleuren uit de doeken gedaan. Een paar jongens van het gezin vonden het toch wel een heel mooi verhaal. En ze dachten, zou dat echt waar zijn? Zouden we niet eens kunnen proberen of dat nog een keer lukken wil? Het bleek dat twee van de jongens medium waren. Dat betekent dus tussenpersoon waren tussen die geestenwereld en tussen het leven hier en nu. En na verloop van enkele uren bewoog die tafel inderdaad zonder dat daar menselijke kracht aan te pas kwam door de kamer. Het tweede waar ik op wijzen wil, dat is apporteren. Dat betekent voorwerpen die door gesloten ramen, deuren, muren heen zomaar bij je binnen kunnen komen. Voorwerpen die zich dus bewegen dwars door materie heen. Er bestaan verhalen dat goede mediums zelfs geld uit gesloten geldkistjes kunnen stelen. Een dominee heeft eens verteld hoe zo een zijn hand naar hem uitstak en zei: dominee, kijk eens wat ik in mijn hand heb. Hij keek, hij zag niets. Nee, kijk nog eens even heel goed. En toen zag hij hoe daar in die hand zich rode edelstenen ineens bevonden. En daarnet had hij toch werkelijk niks gezien. En hij bleef naar die edelstenen kijken en binnen enkele ogenblikken vervaagden die edelstenen en werden ze weer tot niets. En was die man zijn hand weer leeg. Het volgende. Levitatie. Dat is het geheimzinnig omhoog gaan en in de lucht laten rondzweven van mensen en dingen. Het is bekend van een medium dat hij in 1868 onder getuigen, dus het is niet een of ander fantasieverhaal, uit een open raam op de derde verdieping zweefde en 2,25 meter een ander raam verder weer naar binnen zweefde. Dat heeft op degenen die dat hebben gezien uiteraard grote indruk gemaakt. Nog iets. Translocatie. Dat is het verplaatsen van een medium over grote afstand, soms dwars door materie heen, dwars door muren heen. Op dat verschijnsel berusten ook de verhalen over vliegende tapijten, waar Arabieren nogal onbekend staan, en over heksen die zich op bezemstelen zouden voortbewegen. Sommige mensen, en ze zullen ook hier wel zijn vanavond, die zitten nou een klein beetje schouderophalen te lachen, die denken, ach man, daar geloof je toch zeker niet in? In zulke ouderwetse spookverhalen. Nou, enerzijds is het natuurlijk fijn als je zo nuchter bent, dat je je niet zomaar van de kaart laat praten. En het is ook een bewijs dat je met dergelijke dingen nog nooit te maken hebt gehad. Maar voor veel mensen is dit wel een afgrijzelijke realiteit. We moeten daarbij natuurlijk zorgvuldig onderscheiden of deze mensen niet aan hallucinaties leden. Maar zulke echte spookverschijnselen zijn vaak geconstateerd. Niet zomaar eens hier en daar door de een of door de ander, maar vaak ook door meerdere mensen tegelijk. De ervaring heeft geleerd dat slechts dan van dergelijke dingen geen sprake meer is als je je daar niet mee inlaat en als occult materiaal vernietigd wordt. De geesten, jongelui, die in een seancekamer aanwezig zijn en die dat ook laten merken, die kunnen dat op verschillende manieren doen. Weet je wat heel erg bekend is? Dat is het spelen met het zogenaamde Ouija-bord. Dat bord, dat is van hout In de buitenste cirkel bevinden zich de letters van het alfabet. En in een binnenste cirkel bevinden zich de getallen 1 tot en met 10. De bedoeling is dat dat bord op een tafel wordt gelegd en dat de aanwezigen om die tafel heen gaan zitten. Dat er een glas in het midden van dat bord wordt neergezet, omgekeerd. En dat de aanwezigen met hun rechterhand, hun rechter wijsvinger, zachtjes op dat glas laten rusten. En als er dan een medium aanwezig is, die dan een bepaalde opdracht geeft aan een of andere geest, dan zul je constateren dat dat glas begint te bewegen. Zonder dat iemand het stuurt. Vanzelf begint te bewegen. En dan gaat het naar een bepaalde letter toe. En die letter schrijf je op. En dan gaat het naar een volgende letter toe. En die letter schrijf je ook weer op. En je begrijpt wel, zo worden er hele boodschappen uit de geestenwereld ontvangen. Weet je dat er miljoenen van die Ouija-borden verkocht zijn? En dat er ook in ons land ontzaggelijk veel jongelui zijn die zich met dat spel bezighouden? Het is zelfs bekend van een jonge vrouw die als kerkelijk meelevend in een gemeente bekend was, dat zij zo'n bord in huis had en dat zij daarmee Paulus, Luther en zelfs Christus mee raadpleegde. En als iemand haar een vraag stelde waar ze zo geen antwoord op wist, dan zei ze, ik zal het even aan de heiland vragen, met behulp van dat Ouija-bord. Deze vrouw werd in de bloei van haar leven plotseling heel erg ziek. En ze kwam toen tot de afschuwelijke ontdekking dat ze zich haar hele leven door demonen had laten leiden. En ze heeft verder als een zwaar gekweld mens moeten leven. Vreselijk. Een psychiater uit New York heeft gezegd dat dat Ouija-spel de psychiatrische inrichting in New York volmaakt. Een leraar, predikant was die ook, die op een gegeven moment constateerde dat zijn leerlingen met dat bord bezig waren, die zei, oh, daar rekenen we gemakkelijk mee af, jongens. En hij knielde neer om te bidden. En op dat moment dat hij neerknielde, voelde hij dat twee onzichtbare handen om zijn hals gelegd werden en hem dreigden te wurgen. En toen pas werd hij zich van de ernst van de situatie bewust. Want denk erom als je op het terrein van de duivelen bezig bent. Denk erom dat ze sterk zijn. En denk erom dat je niet zomaar uit hun klauwen verlost bent. Denk erom dat ze je niet zomaar laten gaan. En toen hij de naam van Christus aanriep en vroeg of hij hem uit genade toch verlossen wilde van die demonische machten, toen moesten die twee onzichtbare handen loslaten. Er was dus een jongen, een kerkelijke jongen, hij zou vanavond hier kunnen zitten. Een jongen die zal ook wel op de jeugdvereniging gezeten hebben enzovoort, hè. Je kent dat wel, zo'n jongen. Die had ervan gehoord, van al die toestanden waar we het nou vanavond over hebben, en het had hem toch wel wat gefascineerd. Hij dacht, ja, ik heb er wat over gehoord en ik heb er nou wat over gelezen. Ik zou het wel eens echt mee willen maken, zomaar eens één keer. Dat kan toch geen kwaad. Ik zou het gewoon eens willen zien. Dat kun je je wel voorstellen natuurlijk, want deze dingen, dat maakt de mens nieuwsgierig. Nou, en het was helemaal niet zo moeilijk om erachter te komen waar zo'n bijeenkomst eens gehouden werd en hij vroeg of dat hij mocht komen en het mocht. Hij ging er naartoe en inderdaad, Hij was er getuige van dat hele gebeuren wat ik zojuist vertelde. Toen ging hij naar huis. Het was donker. Hij liep hard. Maar hij hoorde een angstig geluid achter zich, net of hij gevolgd werd. Hij keek om, hij zag geen mens. Hij ging harder lopen. Dat geluid achter hem, dat ging ook sneller achter hem aan. Hij ging zachter lopen, het geluid bleef ook zachter achter. Zijn vader zei, was een verstandige vader, die zei, jongen, weet je wat je moet doen? Je moet eens met een ouderling gaan praten. Verstandige ouderling in die gemeente, daar moest je naartoe gaan. Hij ging. Het was inderdaad een verstandige ouderling, die man die zei, jongen, daar had je nooit naartoe mogen gaan. Weet je wat het is? Dat is de duivel die jou naloopt om je vast te grijpen. Toen hebben ze samen gebeden of de Heere hem daar toch van verlossen wilde. Toen heeft hij zijn schuld voor de Heere neergelegd. En toen hij bij die ouderling vandaan kwam, was dat vreselijke geluid weg. Nog één verhaal hierover. Een meisje kwam eens, ja, we zouden kunnen zeggen door toeval, bij zo'n spel waar dat Wiabord lag, terecht. Dat was een gelovig meisje. Ik zal verder van dat meisje niks zeggen, maar wel dit. Een ernstig meisje, zoals wij dan zeggen, een meisje die met de dingen ernstig bezig was. Waarvan je ook wel mag geloven dat daar een nieuw beginsel in lag, ja. Ze vond het vreselijk akelig wat daar gebeurde. Dat daar zoveel van haar leeftijdgenoten zo in op konden gaan in dat spel. Hoewel, het lukte niet erg. Ze zaten daar allemaal wel met hun vinger op dat glas. Maar dat glas, dat bleef daar maar stil staan. Dat meisje had het wel gezien, ze dacht, hier moet ik niet zijn. En ze gingen de kamer uit, ze gingen weg. En met dat zij wegging, begon dat glas te bewegen. Degenen die achterbleven hebben toen aan die geest gevraagd waarom die geest toen pas eigenlijk begon te reageren. En via de letters die door dat glas werden aangewezen, kwam deze boodschap eruit. Omdat God met haar is. Dat is een zaak. Daar is dus niets tegen die demonische macht opgewassen dan enkel en alleen de kracht van God. Nog iets. Automatisch schrift. Sommige mediums die hebben een geweldige schrijfdrang. En die schrijven dan bijvoorbeeld gedichten of muziekstukken. Het is bekend van een bekend medium, Rosemary Brown, een vrouw die zelf volkomen amuzikaal is, dat zij in contact stond met allerlei componisten uit het verleden, zoals Beethoven, Brahms, Chopin, Schubert. En dat die mensen aan haar allerlei muziekstukken dicteerden. Zij was dus als het ware de hand die een pen vasthield. En die geesten die dreven die hand en zij noteerde de muziek. Kenners hebben overigens wel gezegd dat die muziek van een veel minder grote klasse is als dat ze van dergelijke componisten gewend zijn. Maar toch, een amuzikale vrouw. Een dirigent, de heer Boudijn, die stond daar voor zijn orkest en hij keek op zijn partituur en op een gegeven moment zag hij daar een zwarte vlek. Dat ergerde hem en hij keek nog eens naar die zwarte vlek en wat bleek, die vlek die werd groter en groter. En toen hij er voor een derde keer naar keek, toen zag hij in die vlek precies het hoofd van Beethoven. Het was dus alsof Beethoven persoonlijk even langskwam om hem een schouderklopje te geven voor de prachtige uitvoering van dat muziekstuk. Natuurlijk, deze dingen die zijn misschien ook allemaal wel op een andere manier te verklaren. Professor ten Haaf, een heel bekend parapsycholoog, die heeft over dit geval gezegd, die man, die dirigent, die rookte een pijp. En iemand die een pijp rookt, die staat er nog wel eens zo wat aan te morrelen. Ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd, dus ik weet precies hoe dat is. Nou lukt dat niet zo best allemaal. En dan zie je heel je vingers die zitten onder de troep. En alles wat je dan beetpakt natuurlijk, dat wordt vanzelf vies. En zeiden, kijk, die man die was er met die pijp aan het knoeien en dat komt op dat muziek. En dan veegt hij er met zijn vingers weer over en dan krijg je daar een hele vieze toestand op dat papier. En ja, dan kun je er op een gegeven moment wel een bepaald gezicht in herkennen wellicht. Dat is best mogelijk. Het hoeft dus helemaal niet per se zo te zijn dat inderdaad daar op een bijzondere wijze het hoofd van Beethoven verscheen. Goed, hoe het ook is, zo is het. Maar een frappante zaak is het in ieder geval wel. Vervolgens wil ik iets zeggen over gesproken boodschappen. Heel wat makkelijker dan een schuivend glas, dan kloppende tafels, dan vliegende stoelen door de kamer, is het als een geest met een duidelijke stem, dus voor iedereen hoorbaar, een bepaalde boodschap doorgeeft. Dat kan gebeuren door een medium die met zo'n geest in contact staat en die dan doorgeeft dat medium wat die geest tegen hem zegt. Maar het kan ook gebeuren dat als dat medium in trance gaat, dat medium dan met een heel andere stem gaat spreken en dat het dan net is alsof hij niet zelf spreekt, maar alsof die geest met zijn mond spreekt. In werkelijkheid zijn dat demonen die op een zouteloze manier een overledene naapen. Naast die gesproken boodschappen door middel van een medium, bestaan er ook gesproken boodschappen direct uit de geestenwereld. Dus niet via de stembanden van een mens. Ik heb daar eens van gehoord, een vrouw, haar vader was overleden. Die vrouw die kon er maar moeilijk overheen. En nou had ze nog maar één grote wens uiteindelijk en dat was dat ze nog eens een keer met haar vader zou kunnen spreken. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Als je vader overleden is, dan kun je niet meer met je vader spreken. Hoewel, misschien als ze naar een of andere spiritist ging. En dat deed ze. Nou, die spiritist die zou haar wel helpen. Die spiritist die ging op een nacht met een cassette recorder naar het kerkhof. En die ging daar zitten bij het graf van haar vader. En hij riep de geest van haar vader op. En hij vroeg aan die geest wat die vrouw wilde dat hij vragen zou. En dat gesprek werd ondertussen dus op een cassettebandje vastgelegd. De volgende dag kon die vrouw dat bandje bij die man komen ophalen. En zo heeft zij dus de stem van haar vader gehoord nadat die man al jarenlang dood was. Trucage? Nee. Echt. Ik ben zelf in de gelegenheid geweest om dat bandje te beluisteren. Ik heb het niet gedaan. Denk erom, zulke dingen mag je nooit doen. Want je begeeft je rechtstreeks in het krachtenveld van de vorst der duisternis. Soms schijnen de geesten ook te spreken door trompetten of megafoons die buiten het bereik van het medium geplaatst zijn en die dan dienen om het geluid extra te versterken. Nog iets. Spiritistische visioenen. Er zijn godsdienstige stromingen, bijvoorbeeld de mormonen, die zich vasthouden aan de visioenen die voor hen een bekend profeet, Joseph Smith, heeft gehad in der tijd. Maar er zijn ook vandaag de dag hele wonderlijke verhalen van visioenen in omloop. Ik zal er één vertellen. Een ongehuwde vrouw die woonde bij haar vader en heeft die vader verzorgd tot zijn levenseinde toe. Vader was overleden, de begrafenis werd geregeld. Op de dag van begrafenis liep ook zij, die dochter uiteraard, met de rest van de familie achter de baar aan naar de groeven op het kerkhof. Er werd een steen besteld om op het graf te plaatsen en na een paar weken ging die vrouw kijken of die steen inderdaad geplaatst was en of het zo was zoals zij dat had bedoeld. Ze kon die steen niet vinden. Het was een groot kerkhof van een grote plaats. Ze moest wat zoeken, uiteindelijk, jawel, ze had het gevonden. Ze bekeek die steen, het was goed. Ze ging weer naar huis, 's avonds naar bed, kon niet slapen. Uiteindelijk, dodelijk vermoeid, viel ze toch in slaap, ze droomde. Wat droomde ze? In haar droom zei haar vader tegen haar, die steen staat niet boven mijn graf. Akelige droom. Ze werd wakker en ze herinnerde zich het nog precies. Nou ja, dromen zijn bedrog, zullen we maar zeggen. En ze ging die dag gewoon naar gang, net als alle andere dagen. Het werd weer nacht. Weer die droom. Die steen staat niet boven mijn graf. Dat ging door, dagen, weken lang. En dat werd voor haar tot een obsessie. Ze kon er niet meer overheen. Ze durfde 's avonds niet meer naar bed te gaan. Ik denk, wat moet ik nou toch doen? Ze dacht, weet je wat, ik ga naar die man die daarover gaat, over dat kerkhof. En ik ga vragen of dat inderdaad mogelijk is, of die steen misschien toch niet verkeerd staat. Die man die zei, ik zal het voor je nakijken. Hij begreep van de situatie. Je weet, op een kerkhof is alles geregistreerd. Die man die keek het na. Hij zei, nou mevrouw, kan je geruststellen. Er is geen fout gemaakt hoor, die steen die staat goed. Gelukkig een pak van der hart. En 's avonds vol goede moed naar bed. Nu zullen die dromen tenminste niet meer komen. Maar wat gebeurde? Die droom die kwam wel. En dat hield aan dagenlang. En tenslotte was ze zo ver in de vernieling. Ze kon niet meer langer. Ze ging weer naar die man. Ze zegt, meneer, alsjeblieft, graaf die kist op. En kijk of mijn vader erin ligt. Want dit hou ik niet meer vol. Die man van de ernst van de situatie, goed doordrongen, heeft aan dat verzoek voldaan. Na een paar dagen kreeg ze uitsluitsel. Die steen stond verkeerd. Daar lag iemand anders onder die grafsteen, niet haar vader. De fout werd meteen hersteld. En vanaf dat moment geen dromen meer. Spiritisten die zeggen, nou kijk eens, daar heb je nou een klaar bewijs. Professor ten Haaf heeft over deze zaak ook geschreven. Hij zegt, toch, dat hoeft niet per se. Het kan wel zo zijn dat die vrouw in haar onderbewustzijn, toen ze de eerste keer daar ging kijken en het niet direct kon vinden, zo bij zichzelf dacht, was het nou hier? Dacht dat het toch niet hier was? Ja, het zal hier wel geweest zijn natuurlijk, want die steen die staat hier. En dat dat vanuit haar onderbewustzijn toch 's nachts in die dromen naar boven is gekomen. Het is mogelijk. Maar het is toch wel een angstaanjagende zaak. Vandaag de dag is er ook zo verschrikkelijk veel te doen over UFO's. Ik zal maar zeggen vliegende schotels. Allerlei vreemde dingen die in het heelal rondzweven en die soms door mensen gezien worden. De wonderlijkste verhalen doen zich daarover de ronde. Zou dat ook berusten op spiritistische verschijnselen? Profetieën die je tegenkomt bij de Pinksterbeweging en andere charismatische bewegingen. Zou dat ook geen inspraak van de vorst der duisternis zijn? Wonderlijk is dat veel van dergelijke profetieën totaal niet schriftuurlijk zijn. Nog iets. Uittredingen. Sommige spiritisten beweren dat zij het vermogen bezitten om uit hun lichaam uit te treden. Om dan na verloop van een enkel ogenblik weer in dat lichaam terug te keren. Een Finse spiritiste beweert dat ze elke week 5 uur uittreedt om persoonlijk bij de Heer Jezus voorbeden te doen voor haar aanhangers. En je ziet, als deze occulte zaken zo nauw verbonden worden met het christelijk geloof, dat het uiterst moeilijk is om goed van kwaad te onderscheiden. Als zo'n lichaam uitgetreden is, dan spreken we over een astraal lichaam, dat is een geestelijk lichaam. Je zou kunnen zeggen dat wat wij de ziel noemen. Dat is doorzichtig, zo'n lichaam. Dat is dus niet stoffelijk zoals ons gewone lichaam. Spiritisten zeggen dat baby's, zwakken, zieken, diegenen die aan alcohol en drugs verslaafd zijn, heel gemakkelijk uittreden. En dus regelmatig buiten hun stoffelijke lichaam zich bevinden. Heel frappant is wat Gerard Croisset, een bekend paragnost, die nog niet zo heel lang geleden is overleden, een keer heeft meegemaakt. Hij was in de kamer waar een stervende jongen lag. En op een gegeven moment, toen zei de zuster van die jongen: ik geloof dat hij nu is heen gegaan. Daarop draaide Croisset zich om en keek naar die jongen die daar op bed lag. En wat hij toen zag, dat nam al zijn aandacht in beslag. Toen zag hij dat uit het hoofd van die jongen zich nog een hoofd ontwikkelde. Een astraal hoofd. En vervolgens dat er uit dat hoofd van die jongen niet alleen een ander hoofd kwam, maar een heel lichaam kwam. Dat na verloop van tijd vervaagde. Het stoffelijke lichaam was op de aarde achtergebleven. En het geestelijke lichaam was naar de geestenwereld gegaan. Ten slotte nog één opmerkelijk verschijnsel. Dat is materialisatie. Dat is wel het meest opmerkelijke wat bij een spiritistische bijeenkomst kan plaatsvinden. Sommige mediums hebben de mogelijkheid om buiten hun lichaam bepaalde zichtbare, tastbare, soms lichtgevende gedaanten tevoorschijn te roepen, die eruit zien als gedeelten van een mens of als een geheel mens. Het kan dus waargenomen worden dat daar ineens een hand door de kamer zweeft die bepaalde dingen vastpakt. En zo ineens kan die hand dan ook weer verdwijnen. Daar zijn ook betrouwbare foto's van gemaakt van dergelijke verschijningen. Het kan gebeuren dat ineens een persoon daar voor je oprijst. En ik weet van iemand die toen die persoon een hand gaf. En terwijl de hand van die persoon in zijn hand rustte, werd die hand steeds kleiner, steeds kleiner. En tenslotte was het zo'n klein handje dat je niet meer kunt spreken van een hand. En de hele persoon smolt als het ware weg en werd een korrel die wegrolde. We moeten dus wel bedenken dat daar hele vreemde dingen kunnen gebeuren in die occulte geestenwereld. Daar kunnen ze. Dat daar hele vreemde dingen kunnen gebeuren in die occulte geestenwereld.
Daar kunnen spontaan stemmen gehoord worden.
Het is wel gebeurd dat mensen stemmen hoorden heel duidelijk van personen die op dat moment stierven. Een vrouw die vanuit huis uit het raam keek hoe haar man een motorfiets zat te repareren die hij kort geleden had gekocht, die zag daar ineens een tweede man bij haar man staan. Ze kende hem niet. Later vroeg ze aan haar man, wie was diegene die daarbij stond? De man zei, ik heb niemand gezien. Er is niemand bij me geweest. Ik heb toch duidelijk daar een man zien staan. Bij navraag bleek, na ook een zeer nauwkeurige beschrijving van de persoon die ze had gezien, dat het de vorige eigenaar van de motorfiets was. Een jonge man die zich met die motorfiets had doodgereden. Dergelijke verhalen, jongelui, doen ons huiveren. Wij leven in een wereld waarin zoveel aan de hand is dat wij niet onder controle hebben, waar wij geen macht op kunnen uitoefenen, dat je er wel bang van kunt worden. Nou is het niet mijn bedoeling om je vanavond bang te maken, zodat je straks misschien van de zenuwen niet eens kunt gaan slapen. Maar het is wel mijn bedoeling om je op al deze dingen te wijzen, met nadruk te zeggen, denk er toch om. Want als je één vinger toegeeft aan alles wat met het occulte te maken heeft, dan ben je twee handen kwijt. En als je één stap zet op die weg, dan ben je werkelijk hopeloos verloren. En als er geen wonder gebeurt, ga je voor eeuwig ten onder. In de Bijbel wordt ook over deze zaken gesproken. Dominee Pieters heeft daar zojuist al het een en ander van gelezen, maar ook op meerdere plaatsen. In de Bijbel wordt het niet ontkend, maar de Heere waarschuwt ertegen. Denk erom dat je op dat terrein nooit één voet zet, want dat is verboden terrein. Weet je wat niet verboden is? Nee, weet je wat zelfs geboden is? Niet dat je je hart openstelt voor al die krachten die er vanuit het rijk der duisternis op ons afkomen. Maar dat je de Heere te voet valt en zegt, Heere, dat ook ik mijn voeten mag richten naar het pad van uw geboden. Want al degenen die uw wet onderhouden, die vinden daarin grote loon. De zaak, jonge vrienden, is niet alleen dat we van dat terrein wat het occulte betreft wegblijven. De zaak is niet alleen dat je elke zondag trouw in de kerk zit en een meelevend lid van de jeugdvereniging bent. De zaak is of je een nieuw hart hebt, waar de Heere door zijn geest woning gemaakt heeft. Want nieuwe mensen met nieuwe harten, die zullen in de duisternis niet wandelen, maar zullen het licht des levens hebben. Dank u wel.
We zullen een versje zingen. En wel van Psalm 17. Daarvan vers 3 en 4. Psalm 17, vers 3, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. En vers 4, maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden en hen beschermt in het grootst gevaar. 17, vers 3 en 4. Thank you.
niet uit zal glijden.
Langzaam meer beginnen. En wel met een versje. Psalm 119. Daarvan het vijfde vers. Psalm 119. Het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling, en het gaat ook over de jonge meisjes, zijn pad door ijdel heen. En dat zijn dan onder andere ook al die verzoekingen en verleidingen omsingeld. Rein bewaren. Ik hoop dat dat ook jullie vraag is. Het antwoord luidt gewis als hij het houdt naar het heilig blad. Dat is Gods woord. Psalm 119 vers 5.
Thank you.
We hebben zo even heel wat gehoord. Wanneer nou in ons aller hart oprecht, gedurig, de bede leeft die wij samen hebben gezongen. Laat mij van het spoor in uw geboden vervat. Niet dwalen, Heere, laat mij niet hulpeloos varen. Dan zal de Heere in de weg van de tedere vrezen van zijn naam ook in jullie jonge leven je bewaren. Je moet niet denken dat spiritisme en alles wat met geesten en demonen of duivelen te maken heeft het enige is. Nee, laat ons het wat dichterbij zoeken, maar ook tegelijkertijd dat in de gaten houden. Er zijn meer gevaren dan je denkt. De duivel hoopt dat je het niet gelooft dat hij bestaat. De duivel hoopt dat je niet gelooft in al die dingen die zo even zijn verteld. Des te meer je het niet gelooft, des te machtiger hij is. Ook al zou het waar zijn dat driekwart van al die dingen die erover verteld worden bedrog is, dus truc, niet echt. Mensen laten zich alleen maar voor de gek houden dan. Dan is dat ene kwart wat wel echt waar is, al erg genoeg. En ik weet heel zeker dat de duivel machtiger is dan je denkt. Er zijn ook vragen en die Kees Maat wil ze graag beantwoorden of proberen te beantwoorden. Aan u weer het woord.
De vragen die gekomen zijn, zijn de volgende. Het werk van een magnetiseur en iriscopie. Valt ook dat onder occultisme? Ja. Daar is ook een mondelinge vraag over gesteld, over het werk van een magnetiseur. Een magnetiseur, dat is iemand die zonder medicijnen iemand kan beter maken. Hij raakt je niet eens aan, hij onderzoekt je niet, hij weet al van tevoren wat je mankeert. En door bepaalde strijkende bewegingen te maken, zo'n centimeter of 10 van je lichaam vandaan, dus hij raakt je niet aan, verdwijnt de pijn en daarmee de kwaal. Ik heb me laten vertellen dat dat zelfs voor de televisie vertoond wordt, dergelijke kunsten. Miljoenen mensen dus hebben dat gezien, zijn daarvan onder de indruk gekomen. En ook velen uit onze kring, ja, je moet altijd maar pijn hebben en van alles en nog wat afgedokterd hebben en nergens baat gevonden hebben. Gaan dat eens proberen bij zo'n magnetiseur. Zeggen, daar heb ik van gehoord, zegt een ander. Dat heb ik eens gezien, zegt er een. Je moet het eens proberen. En dan gaan ze. Kan gebeuren inderdaad dat je de pijn kwijtraakt of voor een groot deel kwijtraakt, ja. Kan gebeuren dat je zelfs voor een langere tijd genezen bent. Ja, dat kan. Maar wat er dan in de regel ook gebeurt, dat is dit. Of die kwaal, die komt in veel erger mate na verloop van tijd terug. Of je raakt geestelijk finaal over je toeren. Daar zitten mensen in psychiatrische inrichtingen die naar een magnetiseur geweest zijn. Nogmaals, ook dit is terrein van de duivel. Ik weet wel dat ik makkelijk praat heb als ik hier zonder pijn gezond en wel sta. Je moet altijd maar pijn hebben. Maar ga dan nooit naar een magnetiseur. Met een ziek lichaam. De Heere groot maken. Dat is rijker. Dan zonder pijn. Een instrument in de handen van de Satan zijn. Ik heb een vrouw gekend. Die werd ziek toen ze 21 jaar was. Is een jaar of 2 geleden overleden. Een jaar of 85. Is al die tijd niet meer van het bed af geweest. Was een godvrezende vrouw. Het bed was een preekstoel. En vanaf dat bed is zij zo velen tot zegen geweest. Wie zal uitmaken wanneer een leven aan zijn doel beantwoordt? Wanneer een leven zinvol is om te leven? Zou je niet denken dat ook zieke mensen tot eer van God kunnen leven? En dat ook mensen die pijn lijden toch nog God groot kunnen maken? Want dat is doel. Dat is doel. Nooit naar een magnetiseur dus. Want dat is een duivelskunstenaar. De krachten die man bezit, dat zijn geen krachten van God. Er doen zich in onze tijd ook christelijke magnetiseurs voor. Geloof het niet. Want het een is met het ander niet te combineren. Dat kan een kind begrijpen. Iriscopie. Iriscopie, dat is een bepaalde methode. Dat men aan de iris, dat is dus het gekleurde van je oog, meent te kunnen zien wat iemand mankeert. Er wordt dus aan de hand daarvan een diagnose gesteld. Laten we zeggen, je hebt een ontstoken blinde darm. Je gaat naar zo'n iriscopist. Die onderzoekt dan niet je buik, maar die kijkt in je oog. En die zegt, ja, ik zie het, blinde darm. Het ligt moeilijk, want een iriscopist die maakt je niet beter. Hij stelt een diagnose. Hij zegt, je hebt een blinde darmontsteking, je moet naar een dokter gaan, je moet eraan geopereerd worden. Toch moeten we wel zeggen dat ook iriscopie zich op de grens van het occulte beweegt. Wie hebben er nou veel studie gemaakt van het oog? Nou, dat zijn oogartsen. Maar als je nou naar een oogarts gaat, als je hier of daar pijn hebt en je vraagt aan die man, kunt u misschien ook zien wat ik mankeer? Dan zegt hij, nee, dat kan ik niet zien hoor. Ik zie alleen dat oog en ik kan alleen constateren of dat oog verder helemaal goed is en gezond is en al die dingen wat meer. Maar verder kan ik niet kijken. We moeten dus maar aannemen dat ook iriscopie toch een bepaalde begaafdheid is die iemand heeft, waarvan we moeten zeggen dat het zeer grenst aan helderziendheid, dus dat is aan occultisme. Dat is wat betreft dat. U zei dat bepaalde verschijnselen van spiritisme zich alleen voordoen als je je voor open stelt. Zijn deze verschijnselen dan toch een soort verbeelding? Als je je ervoor openstelt, ja, dan kun je er zeker van zijn dat je in de klauwen van de vorst der duisternis valt. En om dat duidelijk te weten moet je dat boekje eens lezen en toch gered van mevrouw van den Berg. En de meeste jongelui die hebben dat denk ik wel eens gelezen en als je dat nog nooit gelezen hebt dan moet je dat binnenkort maar doen. Het gaat ook over een jongen, kerkelijk meelevend en al die dingen meer, die op een gegeven moment naar een waarzegster gaat op de kermis. Hij gaat er niet heen, hij gaat alleen maar op die kermis zo eens kijken. Je ziet daar die waarzegster vraagt hem, kom eens hier. Hij wordt als het ware met onzichtbare handen naar haar toegetrokken en dan begint de ellende. Daar heb je dus één stap op dat verkeerde pad. Als je je er nou niet voor openstelt, zoals wij dus hier vanavond zijn, we houden ons verder met die dingen niet op. Nou, dan denk ik dat je je niet bang hoeft te maken dat je nou ineens vanaf vanavond allerlei rare dingen zult horen en zult zien. Je moet wel weten dat het er is. Je moet er ook op bedacht zijn. Dan moet de bede in je hart leven, dag in dag uit. Heere, houd me vast. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Snap je? Dat gaat er dus maar om dat we bekeerd worden, jongelui. Daar gaat het om. En diegene die van Christus is, die is niet meer van de vorst der duisternis. Dat moet dus ook een extra aandrang dan nog maar zijn om de Heere te zoeken. En wie de Heere zo zoekt, die zal niet zomaar door de Heere worden overgegeven in de handen van de Satan. Maar denk erom, we bevinden ons in een spanningsveld. De Heere eist ons hart op. Dat is de zaak waarom het gaat. Wat is een paragnost? Dat is een helderziende. Een paragnost, dat is dus iemand zoals Gerard Croisset was. Die bepaalde dingen kan zien en bepaalde dingen kan weten die hij nog nooit eerder heeft gezien, die nooit iemand tegen hem heeft verteld. Wat is het onderscheid tussen spiritisme en magnetisme? Nou, daar heb ik het net al over gehad. Spiritisme, dat is meer dat je bezig bent met die geestenwereld en met die geestenverschijnselen enzovoort. En magnetisme, dat is iemand die dus de gave heeft om andere mensen van hun kwaal af te helpen. Dat het allemaal met elkaar verband houdt, dat is wel logisch, denk ik. De meeste magnetiseurs zijn ook spiritist. Het is bekend dat magnetiseurs, niet allen, maar wel velen, ook contact hebben met de geest van hun patiënt. En ook als zo'n patiënt op een gegeven moment overlijdt, dat zo'n magnetiseur dan nog contact heeft met de geest van die overleden patiënt. Dus het heeft wel heel nauw relatie met elkaar. Het is toch niet helemaal hetzelfde. De spiritist die kan je bijvoorbeeld toch niet zomaar beter maken, magnetiseur wel. Is dat zo goed? Degenen die vragen hebben gesteld, die moeten er maar op reageren als het niet goed is. Ja. Ja. Ja, tegenwoordig kun je inderdaad daarvoor studeren aan de universiteit, maar dat is nog maar in een heel pril stadium. De meeste mensen die iroscopist zijn, die hebben toch die begaafdheid van zichzelf en die hebben daar dus niet voor gestudeerd. Het is een wat dubieuze zaak. Er zijn oogartsen, ik heb daar wel eens over gesproken met een oogarts, die zegt nou, ik zie met de beste wil van de wereld geen bijzondere dingen verder in zijn ogen. Ik kan in dat oog niet al die lijnen zien lopen die naar dat hele lichaam en naar al die lichaamsdelen toe gaan. Dus het is wat een omstreden zaak, daarom ben ik er misschien wat vaag over. Maar ik houd het er voor mezelf wel op dat het toch op zijn minst grenst aan het occulte. Ik ben er wel huiverig voor, ik zou zelf niet naar zo iemand toestappen, nee. Hier nog een vraag, is het ook goed, is er ook goed spiritisme? Dus dat betekent op die wijze hulp bieden door helderziendheid. Nou, dat heeft Gerard Croisset bijvoorbeeld gedaan in zijn leven. Laten we zeggen, er werd een kind vermist, dat hoor je zo wel eens. En dan vindt er een heel buurtonderzoek plaats en uiteindelijk dan zijn er een heleboel mensen aan het zoeken. Militairen worden soms ingeschakeld. Ja, en uiteindelijk dan wordt dat kind nog niet gevonden. Radeloze ouders, kun je begrijpen. Ja, dan pak je alles aan natuurlijk. Elke tip die je krijgt, die wordt nagetrokken. Ja, als je dan eens een helderziende zou raadplegen. Nou, het is voorgekomen dat inderdaad Gerard Croisset werd geraadpleegd. En dat hij zei, nou, zo door de telefoon. Ik zie een weggetje, zus en zo. Boom daar, bruggetje zo. Terwijl hij er nooit geweest was. En dan wisten die mensen daar in die plaats al ongeveer waar dat dan moest wezen. En dan zei hij, nou, en daar in die sloot, zoveel meter bij dat bruggetje vandaan, daar ligt dat kind, ze is verdronken. En ze gingen kijken, het was zo. Ja, dat is opmerkelijk. Je begrijpt natuurlijk wel, die ouders, nou, ja, hevig verdrietig natuurlijk dat het kind verdronken is, maar aan de andere kant wel blij in dat opzicht dat het kind dan toch uiteindelijk gevonden is. Mag je nou op deze manier geen helderziendheid gebruiken? Nee joh, nee. Als wij nou in de Bijbel lezen van de Heere Jezus, dat Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En dat er niemand is die daar bovenuit gaat. En als wij nou van de Heere God lezen dat Hij alwetend is en almachtig is, moeten we ons dan onder zulke omstandigheden tot de vorst der duisternis wenden, of dat Hij ons alsjeblieft uit een of andere nare situatie verlossen wil? Kan toch niet goed zijn. Dus mag je helderziendheid, een helderziende, ooit raadplegen? Antwoord, nooit. Nooit. Wij hebben de diensten van de vorst der duisternis niet nodig. Daar is een God in de hemel. En die kan helpen uit elke situatie. En daar hebben we ons ook toe te wenden. Ja. Nou, hier staat nog verder, is er ook ongewild spiritisme? De persoon dus die het aangaat, ik heb daar zojuist al wat van gezegd. Als je het niet zoekt, overkomt het je dan zomaar ineens? Ik heb dus gezegd, niet. Je moet aan de andere kant ook niet roekeloos zijn en zeggen van nou, zal wel meevallen allemaal. We bevinden ons dus in dat spanningsveld, de Heere eist ons hart op. Terugdraaien van platen of bandjes van popgroepen, is dat ook een vorm van spiritisme? Ja, nou, spiritisme is het niet.
Maar gevaarlijk is het wel. Het is wel iets ook van de duivel, hè? Misschien zijn er ook hier wel, die jongelui van school, die weten dat denk ik al wel, dat bandje van die omkeervermommingstechniek, dat hebben ze misschien wel verschillende keren gehoord. En dan hoor je toch wel hele frappante dingen. Ja, hele frappante dingen. De stichting Moria, die dat bandje heeft gemaakt, die heeft een proces aangespannen gekregen van de Satanskerk in Amsterdam. Dus het is toch nog niet zomaar wat. Als het allemaal maar flauwekul was, dan hadden ze wel gezegd van de Satanskerk, nou, je ga je gang maar. Maar omdat ze er zo'n hele heis zou maken, moeten we toch maar denken, ze voelen zich er toch wel op een of andere manier heel nauw bij betrokken. De duivel inderdaad, die probeert op die manier je als het ware naar zich toe te trekken. Popmuziek is daarom ook verkeerde muziek. En ook als je die muziek gewoon draait, want wie draait nou zijn platen achterstevoren, ik zou geen eens weten hoe dat moest. Maar ook als je je platen dan gewoon draait dus, en die verborgen boodschappen niet hoort, worden die verborgen boodschappen toch in het onderbewustzijn gedecodeerd en in je opgenomen. De Satan is zo machtig en hij is zo listig, dat hij op al deze manieren gewoon weet te grijpen. Dominee Pieters die zei ook daarnet, het is niet alleen dit, er is veel meer. Nou, dit is er dan bijvoorbeeld ook. Popmuziek. Alweer dus zo'n terrein waar je niet op komen mag. En dan weet ik wel, dan moet je alsjeblieft niet met een discussie komen van, en is die groep dan ook verkeerd en mag die plaat dan ook niet? Want dat weet ik ook allemaal niet. En moet je dan alles over ene kam scheren en is dan alles fout? Ja. We weten heel duidelijk, en dat is ontegenzeggelijk en dat moet iedereen beamen, daar is een bepaalde vorm van muziek die is werkelijk duivels. Nou, we nemen het dan maar heel breed. Al die muziek met al dat geschreeuw en al dat gedoe door mensen die aan de drugs verslaafd zijn en die niet weten van gekkigheid wat ze allemaal voor geluiden moeten produceren, dat is geen muziek om naar te luisteren, daar moet je van distancieren. Dan is er wel andere muziek waar je mee bezig kunt houden. Die vrouw met die grafsteen van haar vader, was dat uit de boze? Ik neem aan dat er bedoeld wordt die droom die vrouw had, of dat van de boze was. Nou, Ten Haaf die heeft dat verhaal dus, zoals ik verteld heb, ook helemaal geanalyseerd. En die heeft ervan gezegd dat datgene wat er met die vrouw gebeurt dus helemaal uiteindelijk niks bijzonders is. Die vrouw die liep daar te zoeken op de kerkhof, kon die steen niet vinden. Nou, goed. En dan s'nachts in een droom, dan komt datgene wat zij dus onbewust daar dacht, van was het nou hier, en eens weer naar boven. En dan droomt ze dat haar vader tegen haar zegt, die steen staat niet goed. Ik denk dat we daar verder helemaal niet zo'n hele groot waarde aan moeten hechten, niet zo'n groot gewicht aan moeten hangen. Maar dat we wel op onze hoede moeten zijn, dat het inderdaad mogelijk is dat de duivel op deze manier zich manifesteert. Zijn er nog meer bijbelplaatsen die over dit onderwerp handelen? Ja, die zijn er inderdaad. Een heel bekend bijbelgedeelte, onder andere is ook Jesaja 8. Er zijn ook nog meer bijbelgedeelten, dat weet ik allemaal niet uit mijn hoofd. Maar als je een of ander boek opzoekt waarover dit onderwerp geschreven staat, dan worden daar een heleboel bijbelplaatsen aangehaald waar heel duidelijk gewaarschuwd wordt dat wij ons niet met deze zaken mogen bezighouden. Ja, ja. Kanttekeningen op Jesaja 8 vers 19 nakijken, zegt dominee Pieters. Ik mag aannemen dat in Genemuiden wel verschillende statenbijbels met kanttekeningen aanwezig zijn. Ook die jongelui mogen er misschien wel in kijken. Dus als je straks thuis komt, moet je dat dan maar even doen. Jesaja 8 vers 19, de kanttekeningen nakijken. Nou ben ik door die vragen heen. Is er nog iemand die nog wat vragen wil of een opmerking wil maken? Dat mag. Nou kijk, het is maar net zo natuurlijk, op wat voor een manier ben je met deze dingen bezig. Je moet er wel geweldig voor uitkijken. Je hoeft er ook niet alles van te lezen en alles van te weten wat erover gepubliceerd is. Maar je mag daar natuurlijk wel kennis van nemen, maar op wat voor manier? Kijk, als je natuurlijk daar kennis van neemt op een manier van, ja, ik moet daar toch eigenlijk wel wat van weten. Er zijn mensen vandaag de dag die zich met deze dingen bezighouden, die daar druk mee zijn en ja, ik weet er eigenlijk niks van. Ik ben eigenlijk weerloos. Als die mensen tegen me beginnen te praten, dan weet ik niet wat ik terug moest zeggen. Ik moet er toch wel wat van hebben. En als je dat dan ook, ook op zo'n manier leest, dat je zegt, zo verschrikkelijk toch, verschrikkelijk. Wat een wereld gaat er hier voor je open. Ik denk dat het dan niet zoveel kwaad kan. Maar als je natuurlijk bij jezelf denkt, misschien ook van naar aanleiding van het verhaal van vanavond, jongens. Misschien ook wel naar aanleiding van het verhaal van vanavond, dat je denkt van nou, ik zal eens zien of dat ik niet hier of daar een boek op de kop kan tikken waar er nog wat meer over dat gedoe allemaal in staat. Dat vindt toch wel, ja, vindt het wel wat. Boeit me wel. Wel de geheimzinnige, dat het mysterieuze allemaal, ja. Nou, dan ben je natuurlijk duidelijk op de verkeerde manier bezig. Ik zou zeggen, je weet nou zo ongeveer zo'n klein beetje wat het is. Neem er afstand van. Nog meer? Ja. Ja. Ja, dat kan ja. Dat is namelijk een zaak die is erfelijk. Ik heb net een paar keer genoemd de man Gerard Croisset. Hij leeft niet meer, hij heeft een dochter. En die zit nou in die hele zaak. Het is inderdaad mogelijk als iemand van je voorouders een bepaalde gave had. Van deze soort. Dat u of ik die gave ook heeft. Ja. Ik heb eens een keer gelezen een vraag in een kerkelijk blad van een man die ouderling was in een bepaalde gemeente, in een hervormde gemeente in ons land, die bij zichzelf op een gegeven moment constateerde dat hij ook de gave van het magnetiseren had. Daar was hij op een of andere manier achter gekomen. En toen vroeg hij aan de predikant waaraan hij die vraag kon stellen, wat moet ik daar nou mee? Mag ik dat nou gebruiken? Ik zal er heus geen misbruik van maken. Ik ben heel niet van plan om praktijk te beginnen. Maar zo in de eigen familiekring, kennissenkring, als die mensen wat mankeren, nou ja. Ouderling die man. De predikant die vraag beantwoordde, die zei, man, nooit gebruiken. Leven alsof je die gave niet hebt. Voor jezelf niet gebruiken, voor je kinderen niet. Nooit. Het is niet van God. Laten liggen. Ik weet ook van een man. Die is onlangs overleden. Die was ook magnetiseur. Voordat hij het wist dat hij die gave had, was hij ook ouderling. Vader van een keurig net gezin. Al die jongens elke zondag netjes naar de kerk, niks op aan te merken. Een voorbeeld voor de buurt. Ik kwam erachter dat hij magnetiseren kon en zei zijn baan op en hij begon een praktijk. Hij ging steeds minder naar de kerk. Steeds minder Bijbel lezen. Steeds minder bidden en danken. Ten slotte kon hij het al niet meer hebben als er over deze dingen gesproken werd. Hij werd totaal buitenkerkelijk. En als zijn kinderen, die inmiddels getrouwd zijn, tegen hem zeiden, pa, vroeger was je toch anders dan nu? Vroeger ging je naar de kerk, vroeger las je uit de Bijbel, vroeger bidden, danken, alles, nu niks meer. Dat is niet goed, pa. Dan werd hij zo verschrikkelijk fel, dan zei die jongen, daar hou je je mond over. Ik vind best dat je hier thuis komt. Maar daar zwijg je over en als je dat niet wilt, dan kom je er hier niet meer in. Hij is onlangs overleden. Als een nietshebbend man, geestelijk. Het is verschrikkelijk, hè? Begrijp je wel? Nog meer vragen? Ja. Ja, dat is wel een heel ander geval. Acupunctuur, dat is door middel van die naalden die in je huid geprikt worden en waardoor dan ook een bepaalde genezing zou kunnen optreden. Maar dat is gebaseerd op een totaal ander principe. Dus of dat nou al of niet door je geaccepteerd wordt, dat is tot daar aan toe. Maar het principe, dat is gewoon heel anders. Ja. Ja. Maar kijk, Oude Neel die is in deze, denk ik, toch een beetje eenzijdig. Wat betreft de acupunctuur, dat heeft weer te maken met een bepaald evenwicht in het lichaam van, en dat is dan weer gebaseerd op een Oosterse filosofie, zogenaamde yin-yang idee. Ook een bepaalde zaak waar bepaalde vormen van homeopathie op gebaseerd zijn. Ja, het is inderdaad een omstreden zaak. Maar of dat nou rechtstreeks met het occulte in verband staat, daar zou ik zo geen ja op zeggen. Nog meer vragen? Ja, dat is nou eigenlijk een ander onderwerp, eerlijk gezegd. Dat heeft met spiritisme niks meer uit te staan. Maar er zijn dus best wel bedenkingen tegen bepaalde vormen van homeopathie. Niet tegen alle vormen, maar wel tegen bepaalde vormen, ja. Nou, nog één dan. Nou, kijk, daar zijn wel bepaalde overeenkomsten. Maar ik zou voor mezelf dus niet zeggen dat dat rechtstreeks verbonden moet worden met het occulte. Ik vind dat van een andere orde dan bijvoorbeeld magnetisme en spiritisme en al die dingen die vanavond aan de orde geweest zijn. Ja? Nou, dat denk ik wel. Ik bedoel, als iemand een bepaalde kwaal heeft, dan denk ik niet dat je naar dergelijke soort figuren moet gaan. Niet naar een magnetiseur, niet naar een iriscopist en niet naar een acupuncturist en al dat gedoe wat meer. Laten we ons aan de gewone, normale gang houden. En niet allerlei van die alternatieve genezers opzoeken. Ja? Goed. Zullen we dan nu deze avond gaan besluiten? Wordt er zo meteen gecollecteerd bij de uitgang? Zo meteen bij de uitgang wordt er gecollecteerd. En de opbrengst is bestemd voor evangelisatiewerk. Vooral ook onder die mensen die van het evangelie vervreemd zijn en die toch wel in grote mate openstaan voor de gevaren waar we het vanavond over gehad hebben. Er zijn er in ons land zoveel die van God en van zijn woord niets meer weten. Zovelen. Die door de Satan in zijn net worden gevangen. En het is ons allen een zorg dat ook die mensen van het evangelie van de Heer Jezus Christus horen. We willen nog met elkaar zingen van Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dat is een betere weg dan dat we luisteren naar welk antwoord de vorst der duisternis geeft. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 85.